Dan gaan wij beginnen vandaag. Laten we even naar de bel luisteren. En het is zo ontzettend fijn en iedereen is zo blij om Jotika weer te zien. Dus heel fijn, Jotika. Dank dat je er bent. Zijn weer hele goede condities vandaag. En namens Jotika wil ik jullie ook allemaal heel hartelijk welkom heten. En vooral Guy Dubois, die vandaag met ons een Dhamma Talk gaat delen. Heel hartelijk welkom op deze mooie zaterdagochtend. Jullie kennen Guy van de vorige Dhamma Talk en natuurlijk van alles wat hij schrijft in Boeddhistisch Dagblad en van dit mooie boek Boeddha zonder masker en heel veel andere publicaties. Straks geef ik graag het woord aan Guy, maar even nu wat praktisch. We zijn samen tot 12:30. Ietsjes voor 12:30 zullen we weer afronden en is er gelegenheid voor één vraag. Het is namelijk een hele intensieve Dhamma Talk. Dus we hebben in de voorbereiding dachten we van nou, laten we vandaag helemaal de mogelijkheid hebben om te luisteren. Er komen aantekeningen, dus jullie krijgen de transcriptie, krijgen jullie toegestuurd. Er is ook een opname, daar zorgt Mark dan weer voor. Dus wat dat betreft laten we luisteren en ons daarvoor openstellen. En mocht het wenselijk zijn, dan kijken we ook, is er in maart of april een vervolg nodig, zodat we ook onze vragen en onze reflecties weer kunnen delen. Maar voor nu heel hartelijk welkom en laten we in dit samenzijn ons hart openen, luisteren, ons verwonderen over de diepe wijsheid die de Boeddha onderwijst. Dankbaar voor de oorzaken, de voorwaarden, voor al die gunstige condities, dat ook Jyotika erbij kan zijn en dat wij allemaal aanwezig zijn. Dank Jyotika dat je ons met Guy in contact hebt gebracht en ons dat boek hebt gegeven. Dank lieve host, dank lieve aanwezigen. Dit is de juiste plek om samen naar met alle Kalyanamita samen naar de Dhamma Talk te luisteren. Graag geef ik het woord aan Guy met heel veel dank.
Goedemorgen, Chris. Wel bedankt, om deze plaats, als ik het zo mag zeggen, de plaats van Jyotika even in te nemen voor de organisatie. En ook mijn dank aan Mark, die weer voor die technische moeilijke zaken zorgt. En die ervoor zorgt dat wij als feitelijk onwetende in de techniek toch samen kunnen zijn in deze meeting. Beste spirituele vrienden, enkele maanden geleden stonden we stil bij de twee voordrachten die de Boeddha gaf in Sarnath. Zijn eerste twee voordrachten die toch o zo belangrijk zijn in de leer, in de Buddha-sasana van de Boeddha. Om deze suttas inhoudelijk werkelijk te kunnen openen, is er echter één beweging nodig die aan woorden voorafgaat. Ontwaken, beste vrienden, ontwaken, wakker worden, is geen mythische zaak. Ontwaken staat voor verlichting, voor de dingen zien zoals ze zijn. Dus dat heeft niets te maken met mystiek. De Boeddha maakte dat ons zeer goed duidelijk wat ontwaken is. En voor ons die toch niet de grootste kennis hebben, zeker niet in verhouding met de Boeddha, heeft hij ook naast de twee suttas, de twee eerste suttas, een heel belangrijke sutta achtergelaten. En dat is de Satipatthana Sutta. En die kennen jullie waarschijnlijk het best. Maar kom, om nu die twee eerste sutta's goed te begrijpen, moeten we feitelijk trachten te begrijpen hoe het ontwaken van de Boeddha tot stand kwam. Hoe die sutta's feitelijk tot stand gekomen zijn. En om dat te begrijpen, om te begrijpen wat de Boeddha zegt in Sarnath, moeten we kijken welke fasen, welke vergissingen die hij maakt, welke intensiteiten en omkeringen dit mogelijk maken, het mogelijk maken dat hij tot ontwaken kwam. Daarom zou ik dus met jullie drie bewegingen willen volgen vandaag. Eerst de weg naar het ontwaken. Dat zijn dus de jaren die leiden tot die ene nacht waarin onwetendheid bij de Boeddha wegviel. Dat is de eerste beweging. De tweede beweging, dat is het ontwaken zelf. Datgene wat de Boeddha werkelijk zag en wat de directe aanleiding was van dat zien. En dan de derde beweging zijn de eerste twee onderrichtingen waar dat de Boeddha het zijn inzicht voor de eerste keer met mensen, mensen met een beperkte inzicht meedeelde. En waarom doe ik dat? Omdat wanneer we deze drie bewegingen volgen en voor ogen houden, dan ontstaat er ruimte om te zien, om het geheel te overzien. En vanuit die ruimte kunnen we ook herkennen hoe in ons eigen leven oorzaken en voorwaarden rijpen. Om te zien hoe Boeddha's pad zich telkens opnieuw in ons ontvouwt wanneer we bereid zijn helder te kijken. En wanneer dat gebeurt, wanneer we dat toelaten, dan beginnen we zelf het pad van bevrijding te bewandelen. Elk ontwaken, beste vrienden, vindt zijn aanvang in een direct herkennen van de drie kenmerken van het bestaan. Anicca, dukkha, anatta. Anders gezegd, dat alles wat verschijnt vergankelijk is. Dat niets van wat verschijnt in deze wereld blijvende voldoening schenkt. En dat geen enkel verschijnsel een kern van zelf in zich draagt. Zulk inzicht komt niet als een opeenvolging van drie stappen, maar als één enkele plotse doorbraak na lange rijping. Het is dus één helder zien, één moment van helder, plots helder zien, waarin de stroom van worden van bhava stilvalt. En wat we tot dan toe voor vast en betrouwbaar hielden, toont zich bij doorbraak naar ontwaken als een beweging zonder ik, zonder eigenaar, zonder bezitter. In dat doorzien, doven verlangen en afkeer uit, verliest gehechtheid haar grond en opent zich die speciale ruimte waarin het hart de smaak van bevrijding proeft. En hier wil ik een kleine opmerking maken als ik over hart spreek. En dat is een vraag die me deze week gesteld werd naar aanleiding van een artikel in het boeddhistisch dagblad. Met hart verwijs ik naar de innerlijke ruimte waar de potentie van bevrijding voelbaar wordt. Waar grijpen ontspant en direct weten op ligt. Dat is het hart. Dat is het diepste wat wij als mens kunnen aanvoelen in onze wereld. Dus eerste fase, geboorte, jeugd, opvoeding van de Boeddha. Siddhartha werd, zoals we alle weten, geboren in Lumbini in het zuiden van Nepal, aan de voet van de Himalaya. En dat weten we ook allemaal, hij behoorde tot de Sakya-clan. De krijgerskaste. Maar dat is feitelijk het enige dat we met een zekerheid kunnen zeggen. Binnen de Dharma ligt immers de betekenis van de geboorte, van zijn geboorte. En dan ook die vele wonderverhalen dat hij een zoon was van een koningin en van een koningin. En dat de bevalling gebeurde uit de heup van Maya. Dat zijn verhalen, wonderverhalen. Dat is een mythologische symboliek, maar spreekt niet over de voorwaarden. En daarover gaat het. De Boeddha, de Siddhartha, kwam tot leven, kwam ter wereld in omstandigheden die de rijping van inzicht mogelijk maakten. Dus de Pali Canon vermeldt onder meer dat de wijze Asita, die na de geboorte werd gecontacteerd door zijn vader, dat hij niet enkel het kind zag in termen van macht en glorie, wat zijn vader van hem verwachtte, maar spreekt vooral over ontwaken. Niet omdat dat kind reeds ontwaakt was, maar Asita zag dat de potentie van ontwaken aanwezig was. En die potentie, beste vrienden, die is ook in ieder van ons aanwezig. Maar die potentie kan pas openbloeien, kan pas groeien van het moment dat de juiste voorwaarden vervuld worden. Dat was in het geval van de Boeddha zeker, zeker het geval. Tijdens de jeugd werd Siddhartha zonder twijfel beschermd opgevoed. Maar bescherming dooft het innerlijk zoeken niet. De canon laat zien dat zijn bewustzijn, het bewustzijn van Siddhartha, al vroeg gevoelig was voor dukkha. Niet als een dramatisch lijden, maar als een subtiel besef dat geen enkele ervaring werkelijk duurzaam is. In de Pali Canon verschijnt de jonge Siddhartha dan ook niet als een wonderkind of als een heilige. Wij zien vooral in de eerste beschrijvingen zien we vooral hem als een gevoelig mens die geraakt wordt door wat de meeste mensen volledig onopgemerkt laten, namelijk die vergankelijkheid. Dit is geen sprookje, maar een psychologische voorwaarde. De voorwaarde van wat men in het Pali Samvega noemt. Samvega, dat is die existentiële schok die nodig is om de gewone doorloop van het leven te doorbreken als de tijd en de voorwaarden er rijp voor zijn. Samvega betekent precies dit plotse doorzien dat niets in deze wereld werkelijk stand houdt. Het is een intuïtief weten dat zelfs het meest verheven leven geen uitweg biedt uit het ritme van ontstaan en vergaan. Heel belangrijk. Samvega is geen angst. Samvega is helderheid. Het is het moment waarop de grond onder de voeten wegvalt. Niet omdat de wereld instort, maar omdat de illusie instort. Onze illusie dat de wereld ons blijvend zal dragen. In de vroegste suttas krijgt die Samvega, dat begrip Samvega, een erg bijzondere betekenis. Het staat voor de ontreddering die ontstaat wanneer iemand werkelijk begint te beseffen hoe fundamenteel vergankelijk, anicca, onbevredigend, onvoldaan, dukkha, en ongrijpbaar, anatta, het bestaan is. Samvega veroorzaakt een innerlijke urgentie. Het besef, het duidelijk besef dat het leven kort is, dat er nergens tijd te verliezen valt, en dat de weg naar bevrijding om onmiddellijke aandacht vraagt. Het is dus een doorbraakmoment in het hart, een mengeling van ontzetting, inzicht en een stille vastberadenheid. Dat zijn, beste vrienden, zaken. Samvega is een zaak die ook wij hebben meegemaakt. Allemaal. Anders waren wij niet op dit moment hier. Naast Samvega hebben we verschijnt nog een andere beweging. En dat is Asana. Vertrouwen, openheid. Het weten, direct weten dat er een weg bestaat die niet op ontkenning rust, maar op waarheid. En wanneer Samvega en Passade elkaar raken, ontstaat de opening voor het spirituele pad. De omgeving, de geboorte van Siddhartha is dus geen wonder op zich. Het is gewoon het beginpunt van een proces dat volledig binnen oorzaak en gevolg valt. Ontwaken is nooit willekeurig en nooit het gevolg van uitverkiezing. De potentie bestaat in ieder van ons, maar de bevrijding ontstaat slechts wanneer de voorwaarden rijp worden. Wanneer wij ervoor zorgen dat we de voorwaarden scheppen om tot ontwaken te komen. Dus wanneer we kijken naar geboorte en naar de eerste periode van opvoeding van de Boeddha, dan moeten we niet naar een mythologische laag zoeken. Wat bijvoorbeeld in Lumbini op dit moment erg de nadruk op wordt gelegd. Zoek geen mythologische laag. De Boeddha begon, net zoals elke mens begint, maar met omstandigheden die hem toelaten de meest fundamentele vraag van het bestaan niet te ontlopen. En dan komen we dus tot de voorwaarden die zich stellen om tot ontwaken te komen. En we weten, dat staat zeer goed beschreven in de suttas, we weten dat de Boeddha 4 tekenen van helderheid kreeg. En dat wordt metaforisch aangeduid als de 4 ontmoetingen die de Boeddha had. Dus we weten hoe hij uit het kasteel, zo wordt het verteld, hè, uit het kasteel in Kapilavatthu vertrok en trachtte het leven te zien, niet zoals hij het zag in het kasteel, maar zoals het zich werkelijk voordoet. En hij komt dus 4 existentiële zaken tegen, 4 ontmoetingen. De eerste ontmoeting, dat weten we allemaal, is de ontmoeting met ouderdom. De ontmoeting met ouderdom brak zijn veronderstelling, dat jeugd en vitaliteit een betrouwbare grond vormden. Het inzicht was eenvoudig, alles verandert sneller dan het denkende ik bijhouden kan. Ook een zaak die wij allemaal hebben meegemaakt. Dan kwam de confrontatie met ziekte. De confrontatie met ziekte nam de vanzelfsprekendheid weg dat ons lichaam ons toebehoort. Maar gezondheid is geen bezit. Dat is slechts een tijdelijke harmonie, een tijdelijk evenwicht dat telkens opnieuw doorbroken wordt. Kan worden. De derde ontmoeting wordt dan heel wat stringenter en dat is de ontmoeting met het zien van de dood. Dat gaf hem het meest directe inzicht. Opnieuw, wat geboren wordt, dat eindigt. En dat is geen filosofie, het is een feit dat elke poging tot zekerheid onderuit haalt. En dan zijn vierde ontmoeting is de ontmoeting met de samana. Die monnik die het gangbare leven achter zich had gelaten Niet, dat is geen romantisch beeld. Het is een indicatie dat er een weg bestaat, een pad bestaat, die het lijden niet verbergt, maar dat de mens ermee confronteert. Deze vier ontmoetingen zijn geen dramatisch verhaal. Het is meer een ontmaskering. Ze doorprikken bij Siddhartha de sluier waarmee het gewone leven bedekt wordt. En die sluier is algemeen, kijk rondom u, het is de neiging om het vergankelijke als duurzaam te behandelen, het onbeheersbare als controleerbaar en niet zelf als eigendom. En dan gaan we naar dan de Boeddha. Neemt een beslissing na die vier ontmoetingen. En hij beslist om het kasteel te verlaten en gaat op zoek naar een middel om tot ontwaken te komen. Hij verlaat het paleis en dat is geen vlucht, hij vertrekt gewoon omdat er in zijn ogen geen andere weg is om de werkelijkheid te zien dan het verlaten van het oude pad dat hem geconditioneerd werd aangeleerd. Kijk ook naar jezelf en kijk ook hoe dat bij ieder van ons een weg heeft gevonden. Dat is hetzelfde pad. Dus hij vertrekt en hij doet dat in vier, dat gebeurt in vier stappen. De eerste stap, dat is de beoefening bij een van de twee grote wijzen, mediteerders van de Gangesvallei, zoals de Sutta zeggen. Dat is een man, een wijze, Alara Kalama. Maar Siddhartha zocht niet naar een doctrine, hij zoekt dus naar een directe ervaring. En wat doet die man, die Alara Kamala, juist zoals een tweede, die mannen die gaan dus zoeken naar hogere staten van bewustzijn, van inzicht. Dat zijn de jhanas. En Alara Kalama die legt de nadruk op bewustzijn, het domein van het oneindig bewustzijn. Dat is de tweede vormloze jhana. Ik ga daar niet verder op in, dat is een heel hoge vorm van meditatie. Maar de Boeddha kwam dus al vlug tot de vaststelling dat ook die verfijnde bewustzijnstoestand een geconditioneerde toestand was. Daarmee bedoel ik een toestand die door meditatie ontstaat. Een tijdje bestaat, zolang als de meditatie duurt, en dan vergaat. Dus er is rust en subtiliteit, maar er is geen einde van dukkha. Want nadat de meditatie verdwijnt, verdwijnt ook op termijn de bewustzijnsstaat. Toen hij daarvan bewust was, gaat Siddhartha weg. Hij verlaat Alama en gaat verder op zoek naar een tweede wijze. Die tweede wijze, de naam is ons ook bekend, dat is Uddaka Ramaputta. Hetzelfde doet zich voor, die wijze die heeft zich gespecialiseerd in de bewustzijnstoestand van de derde vormloze jhana. Nog een stap verder. En dat is de jhana die dus het domein van de nietsheid propageerde. Juist dezelfde bedenking hier. Het is een geconditioneerde toestand, zegt Siddhartha. Een geconditioneerde toestand die ontstaat, blijft bestaan gedurende een korte tijd, de tijd van de meditatie, en dan verdwijnt. Dus ook dit gaf hem geen voldoening. En hij verlaat op dezelfde manier de wijze, de goeroe. En dan gaat hij verder en hij gaat langs Magadha, de staat Magadha verder. Hij loopt verder en hij ontmoet daar een plaats waar vijf gezellen mediteren en een streng ascetische houding aannemen in het gebergte Dungashvara gebergte. En in die ascetische periode, in die jaren van ascese, die hij niet als een dogma aanziet, maar weer als een uiterste poging om elke vorm van verlangen, lees dus elke vorm van conditionering, te doorbreken. Het inzicht dat echt groeit, stelselmatig, systematisch groeit bij Siddhartha, is dat lijden niet kan overstegen worden door lijden toe te voegen. Zelfkwelling breekt het lichaam, maar breekt nooit de illusie van een zelf, van een ik. Een uitgeputte geest, een uitgemergeld lichaam, kan niet helder kijken. Ascese brengt een asceet niet dichter bij bevrijding. Integendeel, ascese verduistert het bewustzijn en verzwakt de helderheid die nodig is om het vergankelijke te zien. Hij ziet er nog verder. Hij ziet dus dat zelfkwelling eveneens een vorm van willen is. Net zoals het zoeken van genot. Beide komen, dus zowel zelfkwelling als het zoeken naar zintuiglijk genot, komt voort uit een misvatting. Bevrijding kan nooit ontstaan door het aanpassen van omstandigheden. Het is deze ontdekking die de deur opent naar de middenweg. En dat is de vierde fase in de ontdekking, in de stappen naar ontwaken. Het moment dat Siddhartha de ascese opgeeft, markeert een keerpunt. Niet omdat hij, zoals zijn medegezellen dachten, niet omdat hij comfort zoekt, maar omdat hij ziet dat een geest die uitgeput is, geen helderheid kan dragen. En wanneer, metaforisch, Sujata hem voedt, verlaat hij niet het pad, maar wel de misvatting over het pad. Hij ziet dat helderheid ontstaat wanneer de geest niet jaagt en niet onderdrukt, maar eenvoudig aanwezig is. Dus de waarheid van Sujata, eenvoudig en zonder intentie gegeven, is geen verlossend mirakel. Het is het erkennen van een natuurwet, een lichaam dat niet in evenwicht is, ondersteunt een geest. Een lichaam dat in evenwicht is, ondersteunt het geest die helder kan zien. Dus hiermee valt iets heel zwaars weg. Hij erkent dus dat het pad niet ligt in zelfverheffing, nog in zelfvernietiging, maar in een subtiele openheid die niets forceert. Subtiele openheid die niets forceert. Laat me even een stap verder springen naar wat er gebeurt in de Satipatthana. Wat we doen in helderheid, ijverig in helderheid, helder bewust en met diep inzicht, zonder ons bezig te houden met al dat het werelds is, dan komen we tot vrijheid. Dat is het refrein van de Satipatthana. Dus de middenweg is geen compromis. Het is een nieuwe manier van zijn. Het is stil, eenvoudig, helder, open, vrij van de krachten die de geest voortdurend verstoren. Dat is de middenweg. De vijf asceten die verlaten hem omdat ze natuurlijk dachten dat de Boeddha het zoeken had opgegeven. Maar in werkelijkheid gebeurt dus juist het tegenovergestelde. De Boeddha geeft de misvatting op, maar niet zijn zoektocht. En dat leidt dus rechtstreeks naar de bodhiboom in Bodhgaya. Dat gaan we onmiddellijk zien. Onder de bodhiboom komen drie opeenvolgende inzichten daarvoor. Het is een inzicht in vroegere bestaansstromen, kortuit, inzicht in vroegere bestaansstromen, inzicht in ontstaan en vergaan als voor alle wezens, en ten derde inzicht in afhankelijk ontstaan. Maar daar komen ze dus. En dan komt hij dus in. Volgens de suttas gaat hij dus onder de bodhiboom zitten en hij beslist: kijk, ik ga hier blijven zitten tot ik tot ontwaken kom. Tijdens die periode dat hij onder de boom zit, is goed beschreven in de suttas wat er juist gebeurt de nacht van het ontwaken onder de boom. Dat zijn zaken, en geen verwijt naar sanghas of naar leraren, maar dit is een zaak die zeer weinig in de sanghas naar voren komt. Wat gebeurde er in die nacht voordat de Boeddha tot ontwaken kwam? Dus hij zet zich neer onder de bodhiboom en op dat ogenblik was zijn pad uitgezuiverd. Voor hem bestond er geen enkele misvatting meer tussen hem en de werkelijkheid. En wat er dus gebeurt, dat is heel duidelijk beschreven in de suttas. In drie, metaforisch, gebeurt dat volgens drie nachtwakens. Nachtwakens, dat is een kerninzicht, dat is de naam van een kerninzicht. In de eerste nachtwaken zegt, dat is dus de periode van zonsondergang tot middernacht, krijgt hij inzicht in vroegere levens. Hij zegt dus hoe hij in een onmetelijke reeks van eigen vroegere bestaansvormen tot zijn huidig bestaan komt. Hij ziet dus uitsluitend, hij ziet geen ziel die verhuist, hij ziet uitsluitend de continuïteit van zijn eigen bestaansvorm. Vroegere levens ontstaan, vergaan, telkens geboren uit voorwaarden, gedragen door Sankara. Dus de focus ligt in dat eerste deel op de eigen opeenvolging van ontstaan, bestaan en vergaan. Het is dus inzicht in de continuïteit van zijn eigen existentiële stroom. Het doorzien van hoe zijn eigen bestaansproces zich telkens opnieuw vormde door oorzaken en voorwaarden. Geen verhalen, geen chronieken van een persoonlijke geschiedenis, een directe ervaring van continuïteit binnen voorwaardelijkheid. Wat hier nu doorbroken wordt, is de opvatting dat dit huidige bestaan op zichzelf staat. Hij ziet dus hoe geboorte, ouderdom en dood zich telkens opnieuw herhalen, gedragen door intentionele formaties, sankharas, die elk nieuw bestaan voortbrengen. Dus de sankharas brengen telkens nieuw het ik voort. Niet enkel in dit leven, ook na het leven. Dus belangrijk is, in dit eerste inzicht ligt het belangrijkste niet in de herinneringen, maar in het inzicht in wat continuïteit aangrijpt. Inzicht in wat continuïteit aangrijpt. Hij ziet dus hoe intentie, verlangen en onwetendheid, verlangen en afkeer, hoe dat hoe dat, hij zag dus hoe dat feitelijk de continuïteit, hij zag de continuïteit van zijn eigen wezen. Komen tot de tweede, nachtwaken, tweede kerninzicht. Het tweede kerninzicht is in feite hetzelfde als het eerste, maar hij ziet in dat dat niet enkel in zijn geval is, want zijn ik is weggevallen. Hij ziet dat die continuïteit geldt, die wedergeboorte, inzicht in die wedergeboorte, ontstaan, bestaan, vergaan, voor alle wezens geldt. Niet enkel zijn eigen stroom, maar het ontstaan en vergaan van andere wezens wordt zichtbaar. De continuïteit van alle wezens. Ontstaan en verdwijnen van alle wezens overeenkomstig hun karma, hun handeling. Dus de focus van het tweede is simpel. Focus op het universele patroon ontstaan, bestaan, vergaan. De Pali Canon benadrukt duidelijk, en dat is werkelijk heel duidelijk, dat dit geen metafysische kennis is. Het is inzicht in causaliteit, ethiek en vergankelijkheid. Geen metafysische kennis. Wezens verschijnen volgens hun handelingen, karma, karma, ze blijven een tijdje verdwijnen opnieuw. Dus het wordt duidelijk, niets verschijnt zonder oorzaak, niets blijft zonder steun, niets ontsnapt aan verandering. En dan de derde nachtwaken, dat is de nachtwaken die dus gaat van middernacht tot de dag op de zonsopgang. Dat is de doorbraak van bevrijdingshaal. In die periode ziet hij dat wanneer dit is, ontstaat dat. Wanneer dit niet is, houdt dat op. Dit is geen conceptuele formule. Het is het onmiddellijke doorzien van hoe lijden ontstaat door onwetendheid, begeerte en hechting, en hoe, wanneer de oorzaken wegvallen, ook het lijden wegvalt. Dus hier valt avidya weg, de diepste verbinding, avidya, onwetendheid. Hier dooft verlangen, tanya. En hier verdwijnt eveneens atta, elk spoor van ik, als grondslag van ervaring. Dit is dus het moment waarop Siddhartha Gautama de Boeddha wordt, niet door toevoeging, maar door het wegvallen van alles wat de werkelijkheid versluit. Niet door toevoeging. Kijk naar het verschil met andere religies. Hier is geen enkele toevoeging, hier valt alleen alles weg wat de werkelijkheid versluit. En dan een laatste puntje, dat de Sutta's, ik wil niet nalaten om het ook te vermelden, dat is de overwinning die de Boeddha op dat moment, de overwinning die hij behaalt op Mara. Dus de canon verwoordt dit symbolisch door de laatste aanval van Mara te vermelden in de Sutta's. Psychologisch is dat echter precies, uiterst precies. Het is die aanval van Mara, dat zijn de laatste oprispingen van verlangen, twijfel en subtiele zelfreferentie. Mara staat dus voor de neiging van de geest om tot het laatste moment nog ergens al vast te zien. Dus de nederlaag van Mara betekent in werkelijkheid dat geen enkel rustpunt van identificatie nog overblijft. Geen enkel. En dat is die mooie beeldspraak van de Boeddha die de aarde aanraakte. Bhumisparsha, geen ritueel gebaar, maar een erkenning dat de waarheid zelf getuigt. Niet het ego, niet een godheid, maar de onafwendbare realiteit van oorzaak en gevolg. De Boeddha is dus een mens, een mens, een mens. maak er geen God van. Het is een mens die met een uitzonderlijk mens, een Mahapurusha, een uitzonderlijk mens die feitelijk het bestaan in de juiste vorm doet. En dan dus het einde van de nacht, wanneer de ochtend komt, is de cirkel van samsara volledig doorbroken. De Boeddha had niets gekregen, hij had niets gewonnen, hij had niets verworven. Wat verdwenen is, wat verdwenen was, is de illusie die lijden voedt. Wat overbleef is het ongeborene, het doodloze, het ongeconditioneerde Nibbana. Die mooie verwoording die hij dan in de Udana geeft, eenmalig en feitelijk over het ongeborene, het doodloze, het ongeconditioneerde. En dan komt dus eigenlijk de grote vraag die hij zich stelt in die 7 weken na zijn ontwaken. Hij ontwaakt en hij blijft 7 weken in de omgeving van de Bodhipo. En daar zijn heel prachtige verhalen in de sutras over geschreven. Maar bon, hij blijft, het belangrijkste is, hij blijft 7 weken, een tijd lang, genietend feitelijk van de voltooiing van zijn ontwaken. In de transcript die u gaat krijgen, heb ik dat allemaal kort samengevat. Maar we hebben nu niet de tijd om daarop in te gaan, wat daar juist allemaal verteld is, in die 7 weken. Dan, in die 7 weken komt de Boeddha tot, stelt zich de vraag of hij wel in staat is of het nuttig is dat hij zijn inzichten zou kenbaar maken aan de wereld. Hij vraagt zich af, ja, zijn er wel mensen die dat kunnen vatten? Is dat niet te ver gegeven? En dan doen de suttas iets heel eigenaardig. Ze laten, weer beeldsprakerig, ze laten dus een god, een Indiaanse god, Brahma Sahampati, laten ze optreden. En die god, dat is geen scheppergod, dat is geen creërende god. Maar dat is de mythologische heerser over een subtiel Dhammarijk, Brahmarijk, die de wezens vertegenwoordigt, die door verfijnde meditatie, jhanas, een hoog niveau van concentratie en morele zuiverheid bereikt hebben, maar die niet noodzakelijk bevrijd zijn. Hoe mooi, hè? Geen scheppergod, een god, een mythologische heerser, die een subtiel Brahma-rijk vertegenwoordigt van wezens die verfijnde meditatie doen, hoog niveau van concentratie hebben en de morele zuiverheid bereiken, maar die niet bevrijd zijn. En die wordt opgevoed, die god, om een punt duidelijk te maken over de onderwijstaak van de Boeddha. Die god vraagt dus, die Brahma god vraagt dus, de Boeddha te onderwijzen, niet als een bovennatuurlijk ingrijpen, maar als uitdrukking van de mogelijkheid dat er wezens zouden bestaan met weinig stof op de oogleden. Dus wat doet die god? Die representeert hier de mogelijkheid dat er werkelijk ontvankelijkheid bestaat in de wereld. De Boeddha zoekt dus geen goddelijke bevestiging, die krijgt hij niet, die wil hem ook niet. Hij krijgt de erkenning dat er wezens bestaan met voldoende ontvankelijkheid voor inzicht. En hij krijgt dat van die god, die feitelijk een beetje onze god zou kunnen zijn. Want wij zijn ook aan het proberen door meditatie een hoog niveau van concentratie en van morele zuiverheid te bereiken. Daarom ook dat ik die Brahma-god hier even wilde aanhalen. Dus Brahma's aanwezigheid is belangrijk. Niet als een kosmische interventie. Niet als een goddelijke interventie, maar als een aanduiding dat er sommige wezens rijp zijn om te horen. Rijp zijn om te horen. En dit was voldoende voor de Boeddha. De Boeddha onderricht dus nooit uit autoriteit, uit openbaring of door een goddelijk bevel. Ook hier niet. En zo blijft hij en de Pali Canon trouw aan die lijn. De Brahma Sampada geeft geen opdracht, hij vraagt enkel de Boeddha om te onderwijzen. En de beslissing om te onderwijzen ligt bij de Boeddha zelf. Dus naakjes, een beetje onherbiedig, ligt bij onszelf. En dan, dus nadat de Boeddha zichzelf heeft, bij zichzelf heeft voorgenomen om zijn inzichten te onderwijzen, gaat hij de reis afleggen tussen Bodhgaya en Sarnath. Sarnath, dat feitelijk een kleine plaats is op een tiental kilometer van Varanasi. In die periode gebeurt in feite heel weinig. Die reis die wordt vermeld in de suttas, maar er wordt weinig toegevoegd aan waar hij. Ik heb het geluk gehad een tiental jaar geleden om met een kleine groep Vipassana-beoefenaars, gevorderde Vipassana-beoefenaars, een gedeelte van die voettocht te doen. En voor mij was dat een van de meest aangrijpende zaken die ik in mijn leven gedaan heb. Ik heb dat ook beschreven in mijn dagboek en ik heb dat ook in de transcript vermeld. Ik ga daar niet op in, lees het even. Dat was voor mij zeer. Dat was een leegte die ik zo kan. En dan ja, komen we terug aan die twee suttas. Dus de Boeddha komt in Sarnath toe. En weer het verhaal, hij wordt de vijf gezellen hadden dus afgesproken om hem niet te begroeten. Maar ze doen het toch, want ze zien de stralende aanwezigheid van de Boeddha en zo verder. Dus nu komen we opnieuw aan het belangrijkste, namelijk die twee suttas. Maar voor we naar die suttas woordelijk gaan, zou ik iets wezenlijks willen zeggen. Want wie die suttas, die onderrichtingen, alleen maar leest, die zal haar missen. Wie haar probeert te begrijpen met enkel denken, raakt slechts de oppervlakte. De woorden van de Boeddha zijn geen concepten, maar vormen een innerlijke kracht, een heldere ontvouwing die iets verschuift in hun bewustzijn. Je mag die suttas niet uitsluitend analyseren met het hoofd. Maar je moet ze toelaten met het hele lichaam. Niet enkel begrijpen, maar belichamen. Wanneer je de suttas, en dat geldt feitelijk voor alle suttas van de Pali Canon, maar zeker voor deze eerste twee, wanneer je de suttas van de Pali Canon benadert, volstaat het niet om ze te lezen. Je moet ze laten neerdalen tot in het midden van de borst, tot in je hart, tot in elke vezel die je voelt hoe ervaring ontstaat en vergaat. Alleen een lichaam dat stil is, kan horen wat hier werkelijk gezegd wordt. De Boeddha sprak niet om te overtuigen, maar om zijn toehoorders te laten zien, om de structuur van de ervaring transparant te maken. Hier en nu. Hier en nu. Daarom moet je deze woorden niet geloven en niet proberen te bedenken wat ze betekenen. Je moet ze voelen. Voelen. Je moet ze toelaten dat ze iets openmaken. Alsof je van binnenuit herinnerd wordt aan iets wat altijd al in jou aanwezig was, maar niet gezien werd. Wat de Boeddha hier doet, is niet alleen onderrichten, maar ontwaken opwekken, initiëren. Hij steekt het licht aan. Hij legt niet uit. Hij raakt aan. Hij biedt een doctrine, hij biedt geen doctrine aan, maar geeft ons een transformatie in zijn. En de vijf gezellen, die leerden niet alleen wat dukkha is, zij zagen dukkha. Zij hoorden geen uitleg over anatta. Zij herkenden in hun eigen ervaring die afwezigheid van het blijvende kern. Dit herkennen, dit realiseren, dat is geen gevoel dat opkomt, maar een helder zien. Een zien zonder aannames, zonder projecties. Dat is een moment waarop de gewoonte om zekerheid te zoeken wegvalt. Wegvalt. En de ervaring zich toont, zichzelf toont zoals ze is. Zoals ze is, werkelijk is. Satipatthana, werkelijk is. En voor ons is dat indringend omdat de geest diep geconditioneerd is om houvast te zoeken. Tot het laatste moment. Zekerheid. Wij zoeken zekerheid, wij zoeken voorbestaan. Wij zoeken een ik. Een ik, een zelf. En uit dat verlangen ontstaat de neiging om overtuigingen vast te houden, zelfs wanneer ze geen enkele werkelijkheid raken. Daarom, beste vrienden, daarom nodig ik jullie uit om eenvoudig te luisteren, niet om te analyseren, niet om te geloven, niet om te horen vanuit die stille openheid waarin niets verdedigd wordt of niets hoeft bewezen te worden. Laat de woorden landen zoals ze zijn. Soms raakt het iets, soms blijft het stil. Beide zijn goed. Het enige wat telt, is het helder zien van wat hier en nu verschijnt. En in Sarnath, voor de mensen die er geweest zijn, die hebben het zeker meegemaakt, maar ook voor alle anderen. In Sarnath wordt elke avond de Dhammakaya Pavattana Sutta gezongen van begin tot einde. De eerste sutta wordt volledig elke avond gezongen. Dat is dus een openbaring die ik iedereen gun. En ik zou zeggen, op YouTube kan men deze zangstonden, iets meer als een uur duurt, die kan men volledig horen. Dus het is volledig opgenomen en in YouTube te vinden. Ik zal dat ook, ik heb het niet gedaan, maar ik zal dat ook in de transcript nog bijvoegen waar dat u die kunt vinden.
Dankjewel, Guy. Mag ik even
Merci.
onderbreken? Is het misschien een mogelijkheid om 5 minuten het lichaam wat te resetten, zodat we daarna nog naar de sutta kunnen luisteren? Is dat dit moment 5 minuten even stilte, of misschien wil je vertreden en dat we daarna heel verfrist weer aanwezig zijn?
Ik dank je wel voor
Dankjewel.
de
Dus dan gaan we om
voorstelling.
12 uur gaan we verder. 4 minuten.
Dank je wel.
4 minuten. Dankjewel, Guy. En graag staan we onszelf weer, zetten we zelf, stellen we onszelf weer open.
Ik moet me soms verbeteren, want ik kan daar soms zo in opgaan in boeddhisme en in de Dhamma, dat ik de tijd verlies en de tijd. Ja, we hebben nog een half uur, dus ik ga me beperken tot het meest essentiële. En nadien kunnen we nog een afspraak, als er vraag naar is, een afspraak maken later. Dus ik beperk mij wat die twee suttas betreft nogmaals tot het meest essentieel. Ik heb de laatste keer verteld dat ik die suttas vertaald heb, maar het enige dat ik gedaan heb, ik heb ze opgedeeld. De eerste in vijf stukken, vijf lemma's, vijf thema's, en de tweede in vier. En dat heeft maar één betekenis of één doel, dat is te trachten het meest essentiële te bundelen als thema. Dus de Dhammakaya Pavattana Sutta, die bestaat uit vijf delen, voor mij uit vijf thema's. Het eerste thema is de twee uitersten en de middenweg. En ik lees het even voor omdat dat een kleine is. Monniken, zegt de Boeddha in dat eerste thema. Monniken, een samana hoort de volgende twee uitersten niet te beoefenen. Welke twee? Het nastreven van geluk door zintuigelijk genot, wat laag, vulgair, ordinair en onedel is en niet tot welzijn leidt. En het nastreven van een strikt ascetisme, wat pijnlijk en onedel is en niet tot welzijn leidt. Tevreden is door beide uitersten te vermijden, ontwaakt aan de middenweg, die zien en weten oplevert en tot innerlijke vrede, direct begrip, ontwaken en nibbana leidt. Dus het is duidelijk denk dat er weinig uitleg over te geven is. Najagen van zintuigelijk genot dat afhankelijkheid schept en geen vrijheid brengt, is fout. En het beoefenen van zelfkwelling dat de geest verhardt en verduistert, is eveneens fout. Dus de middenweg is het belangrijkste. Maar wat centraal staat hier is: de middenweg is de noodzakelijke bedding voor inzicht. Dat wordt ook niet altijd duidelijk gesteld in de sanghas. De middenweg is de noodzakelijke bedding voor inzicht. Dat is niet moralistisch bedoeld, maar existentieel. Dat is immers de toestand van de geest waarin zien zonder vervorming mogelijk wordt. Dat is de middenweg. De toestand van de geest waarin ziel te zien zonder vervorming mogelijk wordt. Nou, de middenweg kan ik vlug overheen gaan. Dat is gekend. Dan krijgen we dus het tweede dilemma. Zijn de vier edele waarheden ook gekend? De waarheid van dukkha. Ik doe het heel kort. Waarheid van dukkha. Alles wat afhankelijk ontstaat. Geboorte, ouderdom, ziekte, verlies, verlangen enzovoort. Draagt spanning in zich. Dukkha wordt niet persoonlijk gezien, maar het is de aard van onze geconditioneerde ervaring. Duidelijk. Dan de oorzaak van het ontstaan van dukkha. Dukkha ontstaat door verlangen, tanya, naar genot, verlangen naar genot, naar worden, ik, naar niet bestaan. De beoefenaar ziet dat niets zomaar verschijnt. Elke ervaring heeft herkenbare oorzaak. Tweede waarheid. Dan de waarheid van de beëindiging van het lijden van dukkha. Wanneer verlangen wegvalt, valt dukkha weg. Ook duidelijk. En dan de waarheid van het pad. De toestand van de geest waarin het doorzien mogelijk wordt. Een zaak. Gewoonlijk spreken wij van juist inzicht. En juiste intentie, en juist spreken, en juist handelen. Juist. Naar mijn mening zouden we beter spreken over zuiver. De beoefening is een zuivering. Zuivering van de versluiering. Zuiver. Zuiver is veel beter. Dat is mijn mening. Dan, dus de vier edele waarheden. Die openen de ervaring. Eerste waarheid, wat is er? Lijden. Tweede waarheid, waardoor ontstaat het? Hè? Derde waarheid, beëindiging. Wat gebeurt er als de oorzaak wegvalt? Beëindiging. En dan de vierde waarheid. Welke staat van bewustzijn, van geest, maakt het zien mogelijk? De middenweg. Dus dan komen we tot derde thema is... soms moeilijke. Ik kan dat recht heel gemakkelijk te zeggen. Elke waarheid, zegt de Boeddha, moet op drie manieren worden beoefend, moet op drie manieren worden gezien. Dus het moet bekeken, het moet begrepen worden, het moet beoefend worden en het moet gerealiseerd worden. Dat geldt dus voor elke waarheid. Dus dat wil zeggen, elke waarheid heeft drie, dus elke van de vier waarheden heeft drie rotaties. Dus 12 aspecten. Beoefening staat voor pariyatti, kennis, het kennen, het begrijpen. Begrijpen, dat staat voor het Pali-woord pariyatti. Het beoefenen is patipati en het realiseren is pativeda. Misschien toch even. Pariyatti is de juiste kennis van wat er gezegd wordt. Juiste kennis. De zuivere kennis van wat er gezegd wordt. Zuiver. Zelf nagaan, is dit wel, klopt dit wel? Ieder is zijn eigen beschermer, zegt de Boeddha. Lees het na. Jij bent je eigen licht, je eigen gids. Patipati, het erkennen van wat gedaan moet worden met het begrijpen. De innerlijke beweging waarin inzicht en beoefening elkaar raken. Waarin inzicht en beoefening elkaar raken. Pativeda is de realisatie zelf, het daadwerkelijk doorbreken van de sluier. Doorbreken van de sluier. Het penetreren in de aard van de ervaring. Het vernietigen van elke obstructie. Het vernietigen van de geconditioneerdheid. De Boeddha geeft dus drie, in een andere sutta aan, geeft in de Samyoyanas aan, dat er drie zaken zijn die moeten verwezenlijkt worden om de stroom te betreden. Het eerste is geen ik. Het tweede is geloof niet in riten en rituelen. En het derde is geen twijfel. Heel belangrijk, hè? Heel belangrijke drie-eenheid, hè? Heel belangrijk. Dan het vierde dilemma. Het vierde thema is de persoonlijke kennis en de verklaring van de Boeddha dat hij een Sammasambuddha is. Dat is een gewone, gebeurt ook enkel hier, ik heb dat enkel hier meegemaakt, gevonden in de suttas. Dus de Boeddha spreekt in die thema ongewoon persoonlijk over zijn eigen ontwakingsproces. Hij verklaart openhartig waarom hij zich nu een Boeddha, een volmaakte, noemt. Niet omdat een god hem dit bevestigde, niet omdat hij een openbaring ontving, maar omdat hij de vier edele waarheden in hun drie rotaties en 12 aspecten volledig realiseerde. Beste vrienden, lees dat. Ik lees dat elke week minstens één keer. Zie hoe fijn, hoe rijk dat in elkaar zit, die sutta. Het is ongelooflijk. Dus ontwaken komt hier in dat thema. Ontwaken wordt hier gedefinieerd als het definitieve einde van het proces van bhava. Ik, hè, het ik dat wegvalt. Het telkens weer opnieuw vormen van een nieuw ik. En de toetssteen is niet extase. Niet extase. De toetssteen is niet jhana. De toetssteen is niet een mystiek gevoel. Het is het doorzien van de vier waarheden. Het doorzien van de vier waarheden. Pariyatti patipatti pativeda. En dan kijk ook alsjeblieft naar die, ik kan dat blijven overbellen, kijk ook naar die radicale eerlijkheid van de woorden van de Boeddha. Zolang, zegt hij, mijn zien en weten nog niet grondig helder was, beweerde ik niet dat ik het hoogste ontwaken, Sammasambuddha, bereikt had. Hij claimt het ontwaken niet voor het ontwaken compleet is. Dus hij neemt deze claim niet licht op. Niet omdat hij zou twijfelen aan zichzelf, maar omdat ontwaken niet gedeeltelijk kan zijn. Ontwaken is gewoon wat het is, de drie rotaties en de 12 aspecten. Ontwaken is niet gedeeltelijk. Bon, dan het laatste, daar kan ik heel veel over gaan, dat is, nee, het laatste, dat is het Dhamma-oog en de kosmische bekrachtiging. De kosmische bekrachtiging, dat is zo goed als zeker een latere toevoeging. Dat kunnen we vergeten, daar. Dat is niet van tel. Belangrijk is natuurlijk het openen van het Dhamma-oog. Want het Dhamma-oog zet het wiel van Dhamma in beweging. Dus wanneer de voordracht gegeven is, ontstaat bij Kondana, zegt de Sutta, het Dhamma-oog, de kern van Dhamma. Kern van Dhamma is alles wat onderhevig is aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan. Altijd, dat is in die 10 begrippen is de Dhamma samengevat. Alles wat onderhevig is aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan. Het verschijnen van het Dhamma-oog, zoals het er letterlijk in staat, is geen mystieke ervaring. Het is het eerste moment waarop anicca volledig transparant en aanvaard wordt zonder afkeer. Het is geen geloof, het is het herkennen van anicca, dukkha, anatta. En met dit zien, het zien van anicca, dukkha, anatta en het aanvaarden ervan, wordt het Dhammawiel in beweging gezet. En dan zegt de Boeddha, dan is er dus, nadat hij dat gezegd heeft, is er een van de vijf gezellen, Kondana, die het beseft. En de Boeddha ziet het en zegt, hij weet het. Hij weet het, hij weet het, hij heeft het gezien. Dat is dus een geweldig moment, want dat is het moment waarop het inzicht van de Boeddha voor de eerste keer aan een medemens wordt duidelijk gemaakt. Hij ziet het, hij is de weter, hij ziet het, hij weet het. En dus voor ons, ik zou zeggen voor gevorderde yogis, is dit bijzonder precies. Hè? Inzicht bestaat niet door geloof of door redenering, maar door het direct herkennen van de drie kenmerken van ervaring. Anicca, dukkha, anatta. Het is het moment waarop de Dhamma niet langer louter een persoonlijke realisatie is, maar een gedeelde werkelijkheid die overdraagbaar is en verifieerbaar. Voilà, dat is dus de eerste Dhammakaggappavattana Sutta. Ik ben feitelijk verlegen dat ik dat in zo'n korte tijdspanne geef. En nu de tweede Sutta. De tweede Sutta, dat is de Anattalakkhana. De Anattalakkhana maakt feitelijk het inzicht volledig duidelijk. Het inzicht van de Boeddha volledig duidelijk. Ik heb dat opgedeeld in vier, de sutta opgedeeld in vier thema's. Het eerste thema is het niet zelf, omdat er geen controle is, omdat men er geen controle over heeft. Dus de Boeddha vraagt aan zijn gezellen. Monniken is fysieke vorm, rupa is fysieke vorm zonder zelf, zijn gewaarwording, gevoelens zonder zelf, perceptie, sankharas en vijnana, bewustzijn, zijn die zonder zelf. En hij komt dus uiteraard, daar is geen zelf. Hè. Het ontbreken van controle over vorm, gevoelens, percepties, sankharas en bewustzijn onthult aan de beoefenaar dat er geen innerlijke bestuurder is of een eigenaar. Wat wij ik noemen, wat wij het zelf noemen, blijkt een projectie van processen te zijn die gewoon functioneren volgens oorzakelijkheid. Het inzicht is eenvoudig, wat niet beheersbaar is, dat kan geen zelf zijn. Tweede thema is, alles is veranderlijk. De drievoudige toets, hè? Alles is veranderlijk, onvoldaan en zelfloos. De Tilakkhana, ook weinig, vergt weinig uitleg. En dan de derde is feitelijk... Het derde thema is de universele toepassing daarvan. Alles wat geconditioneerd is, alles van de wereld, van Lokia, alles wat geconditioneerd is, moeten we als zelfloos beschouwen. Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet mijzelf. En uit die drie vaststellingen, weer zo mooi, hè? Uit die drie vaststellingen komt dan het resultaat van juist inzicht. Het resultaat, en dat is, dat pas, dat, dus dat vat ik gewoonlijk samen in vier woorden. Dat is Nibbida, Viraga, Upadama en Vimutti. Vimutti Nibbana. Dus daar wil ik het nog even over hebben. Dus Nibbida. Nibbida is feitelijk de ontgoocheling. De ontgoocheling die bij ieder van ons ontstaat als we ons bewust worden van anicca, dukkha en anatta. Ontgoocheling, het is een heel moeilijk woord, heel moeilijk te vertalen woord in het Westen, in Westerse talen. Nibbida is dus de verzadiging, de ontgoocheling. Het wegvallen van de betovering die uitgaat van dat zelf, van dat ik. Nibbida is feitelijk het begin. Want als men ontgoocheld is en zegt, het is feitelijk in het Frans, zegt men j'en ai marre. Dat is nog het beste, j'en ai marre. Ik heb er genoeg van, ik weet het nu, hè. Dus dat is feitelijk Nibbida. En uit Nibbida volgt Viraga. En Viraga, uit ontgoocheling ontstaat passieloosheid. Het uitdoven van begeerte, van verlangen en die hechting. Hè. Als het toch allemaal veranderlijk is, onvoldaan en zelfloos, ja, dan dooft men, dan dooft begeerte, verlangen en hechting uit. En dan het derde, dat is upadana. Upasama. Upasama, dat is kalmering. Is kalm worden. Kalm worden, de diepe stilte waarin niets meer verdedigd hoeft te worden. Ik zou dat durven de vierde jhana noemen. En dan het laatste is Vimutti, dat is het inzicht, de bevrijding. De bevrijding, Nibbida. Tot daar dus hoe zal ik zeggen, de twee suttas. En ik heb die ook even samengevat, dat is mijn laatste 5 minuten. Wanneer we terugkijken naar dat hele traject dat we vandaag nu samen hebben doorlopen, verschijnt er een geweldige, een opmerkelijke helderheid. Dat de Dhamma die de Boeddha onderwees, de Boeddha-Dhamma, niet ontstaat of niet ontstaan is uit een openbaring of uit autoriteit, maar uit de mond van een uitzonderlijk begaafd mens, de Mahapurusha, die de werkelijkheid zonder enige sluier of versluiering zag. Dus van zijn geboorte tot zijn ontwaken, van de nacht onder de bodhiboom tot de twee voordrachten in Sarnath, wijst alles naar één centrale ontdekking. Lijden ontstaat door oorzaken en het houdt op wanneer die oorzaken wegvallen. Niks magisch, niks buitenaards, enkel de werkelijkheid die zichzelf toont wanneer de geest stil en helder genoeg wordt. Stil en helder genoeg worden. In de eerste voordracht tekent de Boeddha de contouren van dit inzicht. Het vermijden van de twee uitersten, het ontdekken van de middenweg, doorzien van de vier edele waarheden in hun volle dynamiek, hè, 12 aspecten, hoeven te realiseren. In de tweede voordracht toont hij ons dat geen enkel onderdeel van onze ervaring, geen enkel onderdeel van onze ervaring een kern of een eigenaar bezit. Nog lichaam, nog gevoel, nog perceptie, nog sankhara, nog vijna. Wat wij gewoonlijk ik noemen, is een voortdurend veranderende stroom van momenten zonder vast centrum, zonder ik, zonder blijvende substantie. En wanneer die twee voordrachten samengelezen worden, samen belichaamd worden, wordt zichtbaar dat het ontwaken van de Boeddha geen bovennatuurlijke of mystieke toestand is, maar een volledige transparantie van ervaring. Het besef dat dukkha niet op ons gericht is, maar eenvoudigweg een voorwaardelijk fenomeen is. Hoe het ontstaat, hoe het vergaat, hoe het eindigt en zien dat nergens in die dynamiek een blijvende entiteit te vinden is. Dit doorzien, dit inzicht bevrijdt. Dit inzicht bevrijdt, omdat de last van identificatie wegvalt. Nibbida leidt tot viraga, het loslaten van grijpende verlangen. Viraga opent naar upasama. En upasama, de diepe innerlijke kanten, die zich ontvouwt wanneer niets meer bevochten moet worden. En upasama eindigt in vimutti, in bevrijding. Niet als een bewustzijnstaat, niet als een toestand, maar als een ontgrendelde openheid. Openheid waarin de geest vrij is van elke mentale constructie. Het is ook niet aan ons om dit te proberen te ontcijferen, want dan vervallen we in metafysica. Daarom, beste vrienden, zijn deze twee suttas meer dan historische toespraken. Het zijn de diepe sporen van een mens die het mechanisme van lijden tot op de bodem doorgronden en die dit inzicht met anderen deelden. En precies daardoor werd de Dhamma een manier van kijken die iedereen kan verifiëren in zijn eigen ervaring. Wat niet het geval is met geen enkele andere religie. Toen Kondana het zag, werd de Dhamma weer in beweging gezet. Maar daar eindigt het verhaal niet. Wanneer iemand van ons het ziet, voltrekt zich diezelfde beweging opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Wat blijft er dan voor ons over om dit bij ons te doen openbloeien? Niets om te geloven. Niets om te vergelijken. Niets om te verzamelen. Enkel om te zien. Om te zien van moment tot moment. In stilte, in eenvoud, in openheid voor de werkelijkheid zoals ze is. Door te kijken. Door te kijken op een speciale manier. Door de dingen te zien zoals ze zijn. Vipassana. En te aanvaarden. Atapi, Satima, Sampayana, Vinaya, Loke, Abhiya, Domanasa. Consistent en coherent. De analyse van deze voordrachten, van deze twee voordrachten, is geen academische oefening. Het is een uitnodiging om het inzicht van de Boeddha te herkennen in onze eigen geest. De beweging van grijpen naar loslaten, van verwerping naar helderheid, van worden naar bevrijding. Want het is dat inzicht, dit inzicht dat bevrijdt, niet een verheven meditatieve staat, niet doorgaans. Mocht deze tamataak een herinnering zijn dat de weg naar bevrijding niet elders ligt, maar midden in de ervaring die nu, in dit lichaam, in deze adem, in dit moment voelbaar is. De Dhamma is geen openbaring van bovenaf, maar een ontdekking die telkens opnieuw zichtbaar wordt wanneer de geest bereid is om te kijken zonder te grijpen. Dat niets meer en niets minder is het pad dat de Boeddha in beweging zette in Sangha. En het is hetzelfde pad dat zich ook in ons kan ontvouwen stil en eenvoudig, stap voor stap, met elding enkel de helderheid van inzicht als gids.
Zo hebben we even tijd om in stilte te zijn. En heel veel dank. Heel veel dank voor het verwoorden van de Dhamma. Het ondersteunen van ons. Dat wij ook dat proces van stap voor stap de juiste voorwaarden creëren. Dat we daarmee bezig zijn. En dat dit nog eens sterker ondersteund is. Ja, lieve mensen. Heel veel dank aan Guy. Heel veel dank ook weer aan Jyotika. Misschien willen jullie Guy nog iets toezeggen. Misschien dat Jyotika nog een kleine dankwoord wil zeggen. Heel graag.
Kan ik al wat zeggen? Ja. Chris, dank je wel voor je woorden. Ik wil heel graag Guy bedanken.
Ja.
Ik vind het fijn dat ik het kan van hieruit. Het is... Ik vind het een rijkdom om Guy te horen over die Dhammacakka en over die Anatta Lakkhana, die twee sutra's. En dat die alle twee zo eigenlijk het begin zijn en genoeg zijn. En dat al het andere toevoeging is, dat vond ik voor mijzelf eigenlijk het nieuwe ervan. En heel fijn dat je ons daarbij geholpen hebt, Guy, dat je dat helemaal uitgelegd hebt. Fantastisch.
Ja.
En ik vind dat een hele grote lezingen die je gegeven hebt. Ik denk ook dat er nog heel veel te bespreken valt en ook nog heel veel vragen zijn. Maar dat komt misschien nog een keer, zoals je zei, misschien in maart of zo.
Ja, het zou heel fijn zijn
ontzettend
als we
bedankt
nog
in elk geval.
Weer bij elkaar kunnen komen.
Heel erg fijn dat dit gekund heeft.
Ja.
Dit, deze, ja,
Laten we zijn.
Dat deze mogelijkheid er geweest is. Dankjewel.
Dankjewel. Misschien willen anderen nog iets zeggen.
Ik
Hartelijk
weet
welkom.
Het tintelt hier.
Dag Guy, dank je wel. Was mijn genoegen om naar je te luisteren. Eén ding is sowieso bij mij blijven hangen, de rest moet nog een beetje landen. En dat is dat je het begrip juist, als het gaat om juist spreken, juist handelen, enzovoort, dat je dat liever vertaald ziet als zuiver. Ik heb met het woord juist altijd heel erg zitten worstelen. Maar nu denk ik, ja, dat gaan we dus gewoon voortaan bij ons houden. Dat woord, het woord zuiver is een, vraagt ook een verantwoordelijkheid van degene die op het pad loopt. En juist is een soort morele component die ergens appelleert aan een standaard die er niet is. Dus ik ben er heel blij mee. Het was een tussenzinnetje, maar die is bij mij blijven hangen. Dankjewel.
Ik vind het fantastisch gelijk dat u het nu verwoordt. Dat is fijn en dat is juist heel, dat is zuiver. Heel fijn verwoord.
Heel veel dank voor ons helpen. Voor ons helpen bij het wegvallen van alles wat de werkelijkheid versluit. Dank u wel daarvoor.
Ja.
Ik zou nog een klein woordje willen plaatsen voor de kans die mij gegeven is hier om dat aan jullie uit te leggen. Ik heb in het verleden heb ik met het genoegen gehad en niet alleen het genoegen, de kans gekregen om hierover met Jotika verschillende gesprekken te voeren. En ik kan enkel zeggen dat dat heel veel heeft bijgedragen tot mijn eigen vorming. Jullie mogen zich gelukkig prijzen dat u zulke intelligente, erudite leider hebt gehad in Jotica. Het is voor mij een geweldig. Ook voor mij een geweldig iets geweest. En als ik vandaag een paar maanden terug die voordracht heb mogen geven, dat is een kleine tegemoetkoming voor wat ik van jullie gekregen heb. Dank je wel.
Dank nogmaals, Jotika. Ja.
Te veel eer, te veel eer, te veel eer. Dank je wel, dank je wel.
Ja. Nou, het is zo mooi dat het echt al die voorwaarden bij elkaar ons zo stap voor stap op weg helpen. Dank jullie wel. Ja. En daar is toch ook een einde aan deze bijeenkomst. Heel veel dank. Nog even. Het is zo mooi om de dankbaarheid ook in Dana om te zetten. En dan zegt Guy: oh nee, niet voor mij. Dus mochten jullie die dankbaarheid voelen en dat in Dana willen omzetten, dan is Sangha Metta een prachtig mooi doel. En wij willen heel graag bijdragen dat bij Sangha Metta ook als een lezing is of een transcript, dat dat ook op de website zichtbaar wordt. Dus dat zullen wij aanbieden aan Guy. Maar ja, verder heel veel dank, Guy. Ja, dit is gewoon ja, applaus waard. Dank je wel. Innerlijk applaus.
En dank aan jou, Chris, dat je het zo over kunt nemen.
Dank
Dank
je,
je wel.
Jotika. Ja. We gaan gewoon door, Jotika. En
Ja,
het
heel
is
fijn,
fijn
heel
als jij
fijn.
dan weer invalt. Dan komt het weer helemaal blij, zijn we dan weer. Dus helemaal goed. Ja. Tot de volgende keer allemaal.